Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
Blind geeft openheid van zaken. Waarom is Feyenoord nou eigenlijk favoriet tegen Ajax dit weekend? Een nieuwe naam in Eindhoven, Danjuma. En daar is hij weer, Peter Riballa. Dit is de AD Voetbal Podcast van 19 december met Sjoerd Mossou. Sjoerd, ik begin even bij het begin. Hè. Peter Riballa, had je die nou zien aankomen of niet?
Nou, ik hoorde het vroeg op de dag, zou ik maar zeggen. Dus ik zag het... Het persbericht zag ik wel aankomen op zich. Maar nee, ik was in eerste instantie wel heel erg verbaasd.
Want hij wordt de trainer van NAC Breda, voor de duidelijkheid. Hè?
Dus, ja. Nee, die had ik absoluut niet zien aankomen. Ik schrok er ook een beetje van. Ik denk, wat zijn ze nou dan weer van plan? Je wordt wel vaker verrast bij NAC, maar dit had ik zelfs nog niet bedacht. Nu het enigszins geland is, een aantal uurtjes. Kijk, de gedachte is natuurlijk gewoon... Een helemaal dood seizoen, dat is het. NAC staat 11e, ja. Het is vlees nog vis, het is niet om aan te zien. Om nog iets te forceren richting die play-offs en om toch een soort korte termijn schok-effect te creëren, halen we Riballa van stal. Ja, dat zal de gedachte zijn. En iets anders kan ik niet bedenken. En als je er op die manier naar kijkt, ja, het kan in ieder geval niet slechter gaan. Er gaat in ieder geval iets ontstaan.
Ja.
Het zal niet voor de lange termijn zijn, mag ik aannemen.
Nee, maar even uitzoomend op dit verhaal. Hè. Hoe kan het toch dat dit soort mensen steeds weer terugkomen in de voetballerij? Dat je denkt, je bent dus daar en daar en daar allemaal mislukt, snel ontslagen, et cetera. En dat er dan ergens dus iemand denkt, in dit geval misschien wel Pierre van Noordhoek, weet je wat, ik heb nog een nummer van hem, hij was laatst al bij Studio Voetbal. Laten we hem even bellen, Peter Riballa.
Nee, dat is ook helemaal waar. Dat was ook mijn eerste reflex. Tegelijkertijd is het wel iemand die iets losmaakt. Kijk, weet je nog dat NAC had Marinus Dijkhuizen als trainer?
Ja.
Hele kalme, beschaafde coach. Nou, dat liep het eerste seizoen redelijk. Het tweede seizoen matig tot slecht. En toen dachten ze, ja, we moeten toch iets doen om dit seizoen nog een beetje tot leven te wekken. Je hebt altijd play-offs nog, hè, in die eerste divisie. Toen namen ze Vreven. Toen zei ook iedereen, ja, god, die gekke Vreven. Wat moeten we daar nou weer mee? Maar dat bracht wel iets teweeg. En dat heb je met Riballa ook. Ja, wat je er ook van vindt. Je kunt. Ik zou niet mijn meerjaren beleidsplan aan Peter Riballa ophangen. Maar als je wil dat er iets gebeurt binnen je club. En je ziet dat het een dode boel is. Want dat is het bij NAC, dat weet ik toevallig. Dan kan het een optie zijn. Ik denk dat er op die manier naar gekeken wordt. Maar je zult aan Pierre zelf moeten vragen. Die heeft hem inderdaad aangesteld samen met Peter Maas.
Dus dan denk je ineens, we gaan een clown. Nou goed, ik vind het schitterend dat dit soort namen altijd weer terugkomen. Maar het is een beetje het Frits Korbach effect, toch? Dus Peter Riballa is de nieuwe Frits Korbach.
Ja, en ze hadden Robert Molenaar. Nou ja, een grotere tegenpol kun je niet bedenken.
Nee, dat is waar.
Dus als dat bewust is, dan zit er wel een gedachte achter. Ja.
Dat is waar. Wij pakken vandaag in de krant en ook online groot uit met een interview met Daily Blind. Dat is gedaan door Maarten Wijfels. Ik heb Maarten Wijfels natuurlijk ook even erbij, want ja, het lijkt me logisch als de man die het schrijft, om daar nog even mee te praten over Daily Blind. Maarten Wijfels, jij toog naar München. En om het verhaal eens op te tekenen van Daily Blind, was je verbaasd over hoe fel die was eigenlijk, over Ajax?
Nou, als ik zeg maar de er een paar woorden op moet plakken van hoe die erbij zat daar, dan aan de ene kant, ja, is toch, he, toch opgetogen dat hij bij zo'n grote club is beland. Maar je zag toch ook echt wel, ja, nou ja, de pijn en het verdriet toch ook wel dat het zo is geëindigd bij Ajax. Hij begon meteen over, ja, dat zit toch... Ik denk bij best veel mensen in het hoofd. Er is een foto van Danny Blind die na jarenlang Ajax afscheid neemt in de arena met de kleine Daley aan zijn hand.
Ja.
Die foto kent iedereen wel. En hij zei meteen, ja, dan zit je in de auto en dan denk je, ja, maar Loewen, zo heet dan zijn oudste zoontje, die zou toch nog een keer mee het stadion ingaan. Net zoals ik dat deed. Dat was een soort vanzelfsprekendheid. Dat een keer zou gebeuren. En of dat nu aan het einde van dit seizoen of volgend seizoen. Of... Maar dat zou gebeuren. Dat afscheid. Ja, meer dan 330 wedstrijden voor Ajax. Alleen nu is hij er stilletjes op op 27 december is hij naar de toekomst gereden. Heeft hij zijn spulletjes gepakt. En is hij in zijn eentje eigenlijk weggereden. Heeft nog zijn medespelers een hand gegeven. Hij heeft nog een paar stafleden een hand gegeven. Behalve Alfred Schreuder. Ja, die niet kwam opdagen bij dat moment. En dat was het. En nou ja, dat vond ik vooral. Dat sprak eruit. En ja, dan zie je een jongen die dat echt wel wat doet.
Ja, maar eigenlijk. Is het een jongen die nou te eigenwijs is geweest? Te grote mond heeft gehad in de kleedkamer? Wat is hier nou gebeurd? Want Schreuder, het gaat om een discussie rondom RKC. Dat Blind, daar hebben we het vaker over gehad in de podcast, zegt: zeg jij nou eens een keer wat er moet gebeuren?
Ja, nee, maar wat hier speelt zijn twee dingen. Eén, communicatie is meer dan ooit belangrijk in het voetbal. Als Louis van Gaal. Ik heb het wel eens meegemaakt, jaren geleden bij AZ, dat Danny Koevermans spits was. En die begon in het seizoen en Danny Koevermans had er zin in. En toen kwam Van Gaal bij de persconferentie. En toen vroegen wij verslaggevers, ja god, Danny Koevermans, dit is vorig seizoen een leuk seizoen gehad. Hoe zie je dat dit seizoen? Ja, zei Van Gaal, ik heb hem gelijk gezegd dat hij eigenlijk de vierde spits is. Dus toen zeiden wij, ja. Maar dan vermoord je een beetje de illusie toch van zo'n jongen. Van Gaal zei, ja, maar ik moet vooral duidelijk zijn. Want je moet helemaal duidelijk zeggen wat je wil en wat je gaat doen. En anders werkt het niet. En nou ja, dat is bij Van Gaal zijn elftal altijd. En bij Erik ten Hag, volgens mij bijvoorbeeld ook bij Ajax. En nu bij Alfred Schreuder is dat gewoon een stuk minder. En dan kun je zeggen, ja, ik heb misschien dit wel besproken of niet of wel. Maar het gaat altijd om de perceptie. En de perceptie is niet alleen bij Daily Blind dat het in de communicatie een beetje half en een beetje moeizaam en een beetje ja, wel niet. En ja, dat is, want volgens mij heeft Alfred Schreuder echt wel veel verstand van voetbal. Ik ken hem ook al jaren. Alleen, je kunt jezelf ook lelijk in de vingers snijden en tekort doen als je communicatie niet goed genoeg is. Dat is één. En het tweede is ja toch wel, dat is ook al vaker aangestipt, het leiderschapsprobleem bij Ajax in de directie. Ja, als je moet erop inspelen. Dan moet je zeggen, joh, trainer, kom jij er eens even bij. En joh, Blind, kom jij er eens even bij. We gaan eens even zitten. Desnoods gaan jullie tot 12 uur vanavond zitten. Maar dat wordt uitgesproken hier. En we gaan verder, of we gaan niet verder, maar we hebben het er in elk geval samen over. Van der Sar, ik ga dat regelen. Of anders Huntelaar of Hamstra. We gaan dat regelen. Maar Blind zegt, ja, ik heb daar eigenlijk, ik heb daarom gevraagd. Ik heb het ze aangegeven wat er speelt. Maar ze hebben helemaal niets gedaan. En ja, dat lijkt mij, zachte heelmeesters maken dan stinkende wonden. Je kunt zeggen, ja, uiteindelijk hebben ze gezegd, joh, Blind, ga maar weg. Maar dat is hoe dit gegaan is. Er zijn alleen maar verliezers. Dus ja. Het is ook niet zo dat Daily Blind dan de grote winnaar is. Ja, hij zit nu bij Bayern. Maar hij is ook geen winnaar. Het zijn allemaal verliezers. En zo moet je er denk ik gewoon als journalistiek ook naar kijken. Dat dit verhaal een lelijk verhaal is met alleen maar verliezende partijen.
Ja, en er zijn natuurlijk mensen die dan op Twitter ook nog gelijk kritisch reageren. Waarom dan deze timing vlak voor de klassieker? Weet je, dat is natuurlijk... Dat is...
Kijk, dat vind ik zo'n onzin. Daily Blind is nu speler van Bayern München. En hij gaat deze week debuteren. Dus natuurlijk moet hij... In elk geval voor zijn debuut bij Bayern moet hij wat zeggen. Want stel nou dat hij bij Bayern speelt, hij breekt zijn been of zo. En hij is er maanden uit. Dan is dat toch helemaal niet meer ter zake doend. Het is nu ter zake doend. Hij is in de winterstop weggegaan. Hij staat voor zijn eerste wedstrijd. En er is van alles over hem gezegd. Iedereen heeft wat over hem mogen zeggen. Bij Ajax heeft Alfred Schreuder persconferenties gegeven. Een interview. Klaas-Jan Huntelaar is aan het woord geweest. Ja, dan is het wel logisch dat Daily Blind ook een keer zijn kant. Hè? En het is niet de waarheid of het is niet de, maar het is ook zijn kant hoe hij het beleefd heeft. Ja, ja dat is natuurlijk een moment dat je er nu moet doen. En dat heeft toch niks met een klassieker of een wedstrijd van Ajax te maken. Kom op zeg.
Mag ik hem nog één stap verder zetten? Hebben de interviews van Huntelaar en Schreuder ook dusdanig veel qua bloed gezet bij Blind dat hij denkt... Ik ga nu mijn kant van het verhaal vertellen wat hij misschien aan de voorkant niet van plan is geweest?
Nou, het was wel zo dat... Hij, we leggen het bij hem, hij vindt het typisch dat ze afspreken om niks over elkaar te zeggen. Dat er een boeteclausule wordt opgesteld, zoals dat zo vaak is. En dat dan Ajax eigenlijk degene is die het dan als eerste breekt. Ja, hij vindt dat dat vaker is gebeurd. Dat ze, als ze een gesprek hebben gehad in december over hoe het verder moet, dat het dan de volgende dag meteen gelekt is. En dat heeft hij ook een tweetje destijds over verstuurd. Dus ja, dat speelt natuurlijk ook mee. Dat hij dan denkt, ja, waarom zou ik me dan aan een afspraak houden als zij hem al meteen schenden? Ja, dat zal ongetwijfeld meespelen in zijn gedachten.
Ja, overigens waren er wel, las ik, twinkelende oogjes als het over Bayern München ging, hè?
Ja, omdat hij wordt dan toch nog verrast. Dan zit hij in de kleedkamer met zo'n Kimmich. Die kent hij niet, maar hij zegt, die Kimmich die komt gewoon 's morgens binnen. En die heeft gewoon het vuur in zijn ogen staan. En of we nou een afwerkoefening gaan doen, of we gaan een positiespelletje doen. Die voetbalt gewoon elke training alsof het zijn laatste is. En die had ook geklaagd van, joh, we liggen al veel te lang stil in Duitsland. Hè? Want ze zijn er natuurlijk weer uitgevlogen in de eerste ronde, wat steeds gebeurt. Dus die jongen die voelt zich, en zijn carrière in de nationale ploeg, dat is voorlopig één treurverhaal. Dus die had zoiets van, ja, ik had meteen eind december al willen voetballen. En dan beginnen wij pas de 20e. Dus die loopt, zeg maar, opgefokt rond om te beginnen. En hij zegt ook zo'n Thomas Müller, 33 jaar, alles gewonnen. Maar dan hebben we 's ochtends een duurloop van de eerste van 3 trainingen op het trainingskamp. En die zeggen, die Müller staat om 6:15 als eerste bij het rekje met de hesjes met de hartslagmeter. Die trekt hij aan en dan gaat er zijn speer. Ja, hij zegt dat is toch wel mooi om dat nou zo eens te zien hoe dat dus in zo'n andere cultuur is. Want ja, hij zegt, ik weet hoe het bij Manchester United was, maar dat was ik veel jonger. Bij Ajax ken ik het natuurlijk, maar dit is Duitsland. Ja, ze zijn bloedserieus als ze aan het werk zijn.
Ja, helder. Goed, hele verhaal op ad.nl en in de krant natuurlijk. En mocht je nou denken, ad.nl is een premium verhaal. Ja, dat klopt, want we zijn een krant en moet ook nog af en toe hier en daar gewoon eerst geld verdienen om te kunnen lezen natuurlijk, hè. Niet alles is gratis. Toch?
Ja,
heel goed. Absoluut. Ik ga erover doorpraten met Sjoerd. Dankjewel, Maarten. En we spreken elkaar later.
Dat is goed. Jojo.
Sjoerd, verbaasde de boosheid van Daley Blind jou? Of de felheid op Ajax en op Schreuder?
Nee, verbaasde hem helemaal niet. Ik bedoel, wij horen ook wel eens wat. Nog los van Daley Blind zelf. Bovendien had hij al een keer fel gereageerd op een... Ja, dat was toen een gelekt bericht, geloof ik, hè, over zijn transfervrije vertrek. Daar reageerde hij al heel scherp op. Nee, dat er grote ergernis was bij Blind over de gang van zaken bij Ajax. Over Schreuder, maar ook over de mensen daarboven. Dat was op zich wel bekend. Daar hoefde hij niet voor gestudeerd te hebben. Dus dat verbaasde me niet. Hij legt het volgens mij heel duidelijk en onomwonden uit in dit verhaal. En dat is een goed recht. Ja. En ik bedoel, dat zegt hij ook in het verhaal. En dat benoemt Maarten ook. Schreuder, Huntelaar, ze hebben allemaal iets gezegd over deze kwestie. Hij zelf niet. Ja, dat mag, hè, toch? En de klassieker is inderdaad zondag. Ja, god, ja, dat is allemaal zo. Het is nu pas donderdag, toch?
Jawel, maar dan toch. Dit is natuurlijk, hier moet Schreuder weer op reageren op vrijdag. En dat heeft natuurlijk al gedaan, hè? Want hij heeft natuurlijk al geroepen bij de collega's van Telegraaf dat hij dat het handje had moeten geven toen Blind.
Ja, dat vond ik ook fantastisch.
Dat dit, zeg maar, ook de reactie
fantastisch.
Is, toch?
Fantastisch. Ja. Nee, maar ze hebben dit natuurlijk aanvoelen komen.
Ja.
Ja. Bij Ajax. Ja. En dan komt er zo'n bericht. Ja, ik had hem een handje moeten geven. Ja. Zo van, oh, ik probeer nog even wat te repareren voordat het helemaal misgaat. Ja, het is allemaal zo doorzichtig, joh. Wat is het toch een heerlijke wereld.
Ja, maar ik vind dat ook mooi dat dus het nieuws dus even domineert. Ik had hem een handje moeten geven ook echt. Dat je dus niet een heel verhaal maakt over, we hebben dit verkeerd aangepakt. We hebben dit anders moeten aanvliegen met iemand die zoveel wedstrijden heeft gespeeld voor Ajax. Hebben we fout gedaan? Nee, ik had hem een handje moeten geven.
Ja, het is een poging tot een enigszins doorzichtige poging tot damage control.
Ja.
Maar ik denk niet dat het helemaal geslaagd is. Nee, het allemaal ophouden.
Ik heb een beetje dat gevoel van die woordvoerder van Saddam Hussein, die dan voor de camera stond en er zei dan, there are no American troops in Irak, terwijl je op de achtergrond al die troepen zag binnenkomen van die Amerikanen. Dat is een beetje hetzelfde gevoel, toch?
Ja. Ja, wat ik toch wel over de hele lijn het meest verrassend vind in het interview is toch wel, je wordt er van de ene kant ook helemaal niet door verrast, want we werken al zo lang in deze pool van Jolijt dat we inmiddels wel weten hoe dat gaat bij veel clubs. Maar het ongelooflijke amateurisme in communicatie,
ja,
dat is eigenlijk het meest verbazingwekkend. En kijk, de anderen hebben ongetwijfeld ook weer een andere kijk op deze zaak. En Daley Blind zal heus niet altijd makkelijk zijn geweest. Hè. Er zit altijd een andere kijk op, dat zal allemaal best. Maar hoe mensen langs elkaar heen praten en heen communiceren en hoeveel te voorkomen is als je gewoon goed communiceert ook.
Ja.
Dat verbaast me het meest en ook weer niet. Want dit hebben we al 1000 keer gezien. Maar je denkt bij zo'n grote club en waar zoveel belangen spelen, waar zoveel financieel belang speelt, sportief belang speelt, zou je verwachten dat dit soort miscommunicatie wordt voorkomen. Of in ieder geval beperkt.
Ja.
En dat het dan zo ontspoort is wel echt pijnlijk. Ja. Amateuristisch.
Nou ben je de raad van bestuur van Ajax. Dan heb je natuurlijk al een transfer teruggefloten eerder dit jaar in de zomer van 20 miljoen. Van Ocampos die alweer terug is in Sevilla ondertussen. Maar wat als je hier naar kijkt, wat doe je hier dan mee? Want hier moet je toch wat mee, of niet? Want dit toont aan waarom het nu zo aan het zwalken is bij Ajax allemaal.
Ja, maar dat zou intern al veel langer bekend moeten zijn. En dat is het volgens mij ook wel. Dit kan niet nieuw zijn voor Ajax.
Nee.
Althans voor de top van Ajax. Dat lijkt me sterk. Dit zal hooguit een bevestiging zijn van wat ze al wisten. Ja, het is heel onrustig in de top. En daar zal grondig ingegrepen moeten worden. Dat is wel helder. En hoe ze dat precies gaan doen, dat moet blijken. En dat weet je bij Ajax nooit helemaal. Omdat het is ook een beetje politiek. En er zijn allerlei belangetjes. En mensen die elkaar dekken. En mensen die elkaar juist naar het leven staan. Dus er komt weer een mechanisme op gang. Dat we bij Ajax in eerdere periodes natuurlijk ook gezien hebben. Dat betreft is het een herhaling van zetten. En dat zul je de komende tijd ook gaan zien. En zeker als Ajax geen kampioen wordt. Dan kan dit een proces worden van weer een aantal jaren. Waarin je weer heel veel onrust krijgt en wisselingen in de top van de club. En concties en commissies en crisis. Een beetje zoals je dat... Hoe lang is dat geleden?
Ja, de krijg je
de tijd. Ja, of acht geleden of zo had je dat ook al voortdurend. En dan worden er weer mensen geslachtofferd. En dan worden er weer mensen zwart gemaakt. Ja, dat voorzie ik wel een beetje bij Ajax. Zeker als ze geen kampioen worden. Een kampioenschap kan dat misschien nog voorkomen.
Ja.
Maar dat er in de top van de club veel domino steentjes gaan omvallen en veel gaat schuiven. Dat lijkt me bijna onvermijdelijk.
Ja, en het leert dus ook maar weer dat de trainers aan de top die duidelijk zijn en duidelijkheid geven. En die zelf ook dus de leiding pakken bij een team. Dat dus kennelijk nodig is, ook al heb je een topploeg. Je kan er niet van uitgaan dat ze het zelf kunnen oplossen, die spelers.
Nee, alles draait om duidelijkheid in communicatie tegenwoordig. En zeker met de invloed van de buitenwereld, hè, de social media, de invloed van publiciteit, de persoonlijke belangen van spelers en alles wat daar omheen zit met zaakwaarnemers en ouders en familie en fans. Daar heb je gewoon hele duidelijke... Het is geen goed woord, maar communicators nodig. En op alle gebieden. Kijk, Ten Hag is geen welbespraakte trainer misschien. Maar is altijd glashelder in wat hij eist van zijn spelers en van zijn team. Van Gaal maakt ook zijn fouten. Maar is natuurlijk een meesterlijke communicatieman. Als het om duidelijkheid gaat richting zijn spelers. Op een iets ander niveau is Ron Jans daar ook heel goed in. Dat is ongeveer tegenwoordig voor een moderne coach is dat het allerbelangrijkste. Arne Slot, niet te vergeten. Communiceren. En als je dat niet beheerst in deze tijd, dan kun je nog zo'n groot tacticus zijn. Maar dan ben je niet geschikt.
Nee, maar het grappige is dus dat in de samenleving, in het normale werk, wordt heel vaak gezegd, je moet eigenlijk de werkvloer de ruimte geven om jezelf te ontwikkelen. En mensen moeten daarin mondiger worden en zelf opstaan en ook wat terug kunnen zeggen. Maar in voetbal is het dus nog altijd zo dat je dus niet kan zeggen, hoe gaan we dit oplossen aan een hele spelersgroep die in de kleedkamer zit. Maar dat je dus ook moet zeggen, we gaan dit en dit doen. En dan voeren ze dat uit.
Maar je kunt ook best dialoog aangaan.
Ja,
opgezet. Maar dat bedoel, dat ligt eraan.
Ja.
Ligt aan de situatie. En ligt eraan tot hoever je dat wil door laten sudderen of door laten gaan. Nee, tuurlijk. Kijk, spelers vragen anno 2023 ook om serieuze feedback en een trainer doen dat andersom ook richting hun spelers. Maar dat is ook communiceren.
Ja, dat klopt.
En daar gaat het allemaal om. En als daar ruis ontstaat, op welk gebied dan ook, of je stelt je als een ouderwetse dictator op, of je slaat juist door in het overleg, zou ik maar zeggen. Ja, dat werkt allebei niet. Je moet een goede combinatie hebben van beide. Duidelijkheid aan de ene kant en gezonde communicatie aan de andere kant.
Ja, en uiteindelijk hebben we altijd gezien trainers van bovenaf, als het daar onrustig is, maar zeker nu in de top bij Ajax, is het zo onrustig dat het altijd door gaat werken, toch, naar selectie? Ja, directie.
Ja, ja en nee. Kijk als je een trainer hebt die dat voor je kan afschermen.
Ja, dat, precies. Ja.
Hè, dat heb je natuurlijk bij Arne Slot in die zin ook gehad. Bij Feyenoord is het natuurlijk ook jarenlang heel onrustig geweest in de top. En nog steeds eigenlijk, hè, als je die club doorlicht en je pakt het organogram erbij, dan snap je er nog steeds geen hol van hoe dat ooit heeft kunnen ontstaan. Maar dan komt dan een trainer binnen die heel goed is en die dus wel ook heel goed communiceert, maar die ook een heel duidelijk plan heeft en een duidelijk voetbalplan. En dan wordt dat allemaal, al dat soort problemen, worden toch ook wel weer naar de achtergrond gedrongen. Dus het cliché is inderdaad, als het bovenin rustig is, dan druppelt het naar beneden. Is natuurlijk in heel veel gevallen ook zo. Maar uiteindelijk draait het wel ook altijd om voetbal. Als de prestaties, als er rondom een elftal voldoende voorwaarden gecreëerd worden om te presteren. Ja, dat is wat altijd het belangrijkste is bij welke club dan ook.
Ja. Het is deze week klassiekerweek. Hè? Elke dag hebben we zometeen in de vraag van vandaag ook een klassieker vraag. Maar ik kreeg ook wat vragen nu. Omdat we het veel hebben met Mikkels ook al gehad en maandag ook. Martijn Mesker vraagt, Etienne en anderen, waarom lijkt Feyenoord toch steeds zo in die favoriete rol geduwd te worden? De gokwebsites geven nog steeds Ajax de betere quotering voor de klassieker. En het aantal expected goals, et cetera, zijn ook al bij het voordeel van Ajax. Waarom komt dat niet ter sprake? Mikkels antwoordt dan ook op, zet even snel wat geld erin, maar het is een goede vraag. Ajax wint 5 maal op rij niet. Feyenoord goed geëindigd in 2022, redelijk tot goed in 2023. En het gevoel zegt dat Feyenoord nu meer het momentum heeft. Maar op basis van het verleden zeg je Ajax. Maar het is heel bijzonder hoe snel dat kan gaan, hè?
Ja, dat klopt. Dat is ook zo. Dat zijn juist voor klassiekers zijn dat ook allemaal zulke dunne lijntjes dat je er vaak toch niet zoveel over kan zeggen. Dat willen we natuurlijk graag. En we willen graag een favoriet aanwijzen. En ik snap dat gevoel rond Feyenoord trouwens ook, hoor. Want als je kijkt, ook de druk waar Ajax mee te maken heeft nu, de negatieve druk vooral. Het feit dat je al wekenlang niet meer een wedstrijd gewonnen hebt, dat is allemaal volkomen logisch. Dat dan Feyenoord zeker in eigen huis algemeen als de favoriet wordt beschouwd. Maar ja, wat is het waard? Weet je wel? Ja, we kunnen voorbeschouwen wat we willen.
Ja.
Maar uiteindelijk, wil jij het zeggen of zal ik het zeggen?
Klassieker is een wedstrijd op zich, hè?
Uitstekend, ja. Bedankt dat jij die voor je rekening nam.
Ja, die neem ik wel even voor mijn rekening dan. Nee, dat is, maar het is wel interessant om te zien dat inderdaad op basis van het verleden dus vaak Ajax wordt aangewezen, maar dat je nu dat gevoel hebt inderdaad dat Feyenoord nu een kans heeft. Maar dat was afgelopen week natuurlijk bij Twente ook al. Je hebt een kans, die hebben ook een kans gevoeld dat ze bij Ajax kunnen winnen of punten kunnen pakken.
Ja.
Ja, nee, dus dat is,
precies. En expected goals, ja god, het zal.
Ben jij van de expected goals of niet? Vind je dat een leuke statistiek?
Nee, maar ook niet helemaal niet. Ik snap best wel dat het enig zicht kan geven, enig inzicht. Maar ook niet meer dan dat.
Nee. PSV, die hebben zeg maar een klapper. En in die klapper staan allemaal aanvallers, links, rechts buiten, spitsen. En die bellen zich suf. Ik heb het idee dat Marcel Brands de hele dag met zijn oortje in zit. Die eigenlijk geen andere dingen kan doen. Toevallig wat gedaan bij Philips voor bloeddonoren om te werven. Maar voor de rest, knetterdruk. Danjuma komt nu op de proppen. Dat is toch ook geen verrassende naam, maar is het haalbaar?
Ik heb geen idee. Althans, ik weet niet hoe Villarreal in die wedstrijd zit. Maar het is een logische naam. En het zou toch voor PSV een hartstikke goede speler zijn?
Ja, nee, zeker. Maar ik heb soms ook een beetje dat ze zo hoog inzetten nu. Terwijl ze aan de ene kant zeggen, onze portemonnee is leeg. En er wordt al gesproken dat Danjuma misschien naar Engeland terugkeert. Als dat je concurrentie is.
Wie weet, ik heb niet helemaal zicht op zijn huidige, meest actuele situatie. Maar misschien is er wel een optie om te huren, weet jij veel.
Ja.
En dan is het een goedkope optie. En als je dan Madueke dan met een mooie strik eromheen kunt verkopen voor 30 miljoen. Stel dat nog een optie is. Ja, dan is dit een goedkope optie en ga je er kwalitatief beperkt op achteruit. Dus ik snap wel dat ze dit soort mogelijkheden aan het onderzoeken zijn.
Ja. Ja, Villarreal zou hem, hij zou verhuurd mogen worden van Villarreal. En Engelse clubs, de Premier League, hebben inmiddels ook interesse getoond in hem. Eventueel om hem binnen te hengelen.
Nou precies, daar heb je het al. Maar dan is het best wel logisch, toch?
Ja,
dat
nee,
PSV
zeker.
Dat ook overweegt.
Ja, dat ze wat nodig hebben, dat is wel duidelijk, toch? Ondertussen in Eindhoven.
Ja, ze hebben heel veel nodig. Ze hebben eigenlijk achterin ook wat nodig.
Ja.
Het is natuurlijk ook achterin heel instabiel. Ja, het vertrek van Gakpo is natuurlijk bekend. En als maar de weken weggaat, dan kun je ook voorin wat gebruiken. Maar ja, je moet ook weer een beetje waken voor paniekvoetbal. Ik weet niet of je daar iets mee opschiet in de situatie waarin PSV nu zit. Maar het is helder dat ze achter liggen op schema. Ja. Dit waren natuurlijk twee hele pijnlijke weken. Als je gewoon 6 punten had gehaald, wat heel logisch was geweest tegen Sparta en Fortuna. Ja, dan had de wereld er in Eindhoven heel anders uitgezien.
Ja. Voor Memphis Depay ziet de wereld inmiddels ook wat anders uit. Want die mag zijn appartement in Barcelona leeghalen. En die mag naar Atletico Madrid. Voor een paar miljoen is de overstap rond. Morgen wordt de transfer volgens Spaanse media officieel bevestigd. Dat zal ook wel een beetje als een bevrijding voelen voor Depay, toch? Dat hij naar een club gaat waar die in ieder geval waar ze hem graag willen hebben.
Ja, dat lijkt mij ook. Kijk, hij is van de zomer gebleven. Toch ook een beetje tegen beter weten in. Ook omdat andere opties wegvielen. Juventus was lang een optie voor hem. Was gevoelsmatig eigenlijk best wel oké geweest. Maar ging niet door. Ook om zakelijke redenen. Die koos ook uiteindelijk voor een ander. En dan merk je in dat half jaar ging hij voor zijn kans. Dat was ook heel erg zijn bedoeling. Ik geloof ook echt dat hij dat oprecht geloofde. Dat hij een kans maakte om er nog een beetje bij te komen. Ja, daar is niks van gebleken. En dan is Atletico natuurlijk op zich een hele mooie club om naartoe te gaan. Er is helemaal niks. Het is geen schande als je naar Atletico Madrid gaat. Het lijkt mij alleen wel een hele moeilijke ploeg om in te spelen. Met name als aanvaller. Ja. Het is natuurlijk geen elftal dat voortdurend domineert. Als spits ben je heel veel aan het werk en krijg je relatief weinig ballen. Dus of dat een ideale ploeg is voor hem. Kijk, hij kan wel met ruimtes omgaan, dat is het voordeel. Zo speelt hij het Nederlands zelf ook het best vaak. Als hij ruimtes heeft om in te duiken, om te bespelen, als hij een beetje een soort vrije rol krijgt. Ja, wellicht kan dat. Maar het is hij komt bij Atletico niet in een geoliede aanvalsmachine waar je even 20 goals maakt. Dat is echt erg lastig. Maar qua club is er natuurlijk niks mis mee. En is het prima dat een van de belangrijkste Nederlandse aanvallers, dat hij in ieder geval in de Spaanse top blijft spelen.
Ja, Xavi had nog gezegd, ja, ik ga nog met hem praten. Maar dat is er niet meer nodig, hè? Dat is duidelijk, na die persconferentie die gisteren gaf.
Nee, precies. Nee. Dit lijkt me helder, ja.
Ja, precies. Nou goed, voor Depay een nieuwe start in Spanje. Een mooie club, Atletico Madrid. Kijken hoe hij het daar gaat doen. Kijken hoe jij het gaat doen. En tot slot van deze podcast.
De vraag van vandaag.
Zijn we alweer aan het einde?
Ja. Want ja, je weet het. Je krijgt elke dag een vraag van vandaag. Het is deze week de Klassiekerweek. Dus vragen over de Klassieker die werd gespeeld in het verleden. En dit is de vraag van Maarten Wijfels van gisteren.
De Klassiekerweek. Laten we doen. Voor beide clubs. Wie is de topscorer aller tijden van Ajax in de Klassieker? En wie is de topscorer aller tijden van Feyenoord in de Klassieker?
Nou, dat is toch een mooie vraag.
Dat is zeker een mooie. Van Ajax is dat volgens mij Jacques Zwart, want die oreert daar.
Heeft hij het er wel eens over? Ja, heeft hij het vaak over?
Ja, die heeft dat wel eens benoemd.
Ja, een keertje.
In het verleden. Ja, nee, daar kun je bijna niet omheen. Dat toch?
Nee, klopt.
Dat heb ik nog goed.
Ja, zeker. Ja. Ja.
Van Feyenoord. Van de Gijp?
Yes. Wijlen Cor van de Gijp.
Schitterend. Ja. Cor van de Gijp. Ja.
Ja, dus die all-time topscorer van Feyenoord.
Ja, je bent geneigd natuurlijk om een beetje recenter te denken. Maar ja, die spelers van de afgelopen 20 jaar, die speelden veel korter bij die clubs dan die jongens uit de jaren 70, 60 en 80 natuurlijk.
Dan moet je heel veel hat-tricks maken, wil je, zoals Guidetti dat ooit deed, om daar een beetje in dat lijstje bovenin te komen staan natuurlijk.
Ja, daarom. Ja. Dus het moesten wel oude knarren zijn.
Precies. Voor morgen is het aan jou. Morgen hebben we en Mikos en Johan in de podcast zitten als voorbeschouwing op de Klassieker. Dus je kan het ze zo lastig en zo moeilijk maken als je zelf wilt.
Nou, ik vond het wel leuk. Wel het laatste over die 6-2 van Feyenoord tegen Ajax. Mm-hmm. Dan moeten we ook even die 8-2 van Ajax tegen Feyenoord erbij pakken. Ja. Van het seizoen 83-84, waarin Feyenoord natuurlijk uiteindelijk kampioen werd. Maar die 8-2 voor Ajax was in het Olympisch Stadion. Welke keeper stond er op doel bij Ajax? En welke speler van Ajax maakte in die 8-2 overwinning een hat-trick? En daarmee bedoel ik gewoon 3 doelpunten.
Ah, vind ik het mooi. Ik denk dat Johan ook heel blij is met de vraag uit het seizoen 83-84. Toen was hij ongeveer 2, dus dat zal hij wel ongeveer weten, denk ik, toch?
Ja, maar dit is algemene ontwikkeling, weet je.
Vind ik ook. Dus we gaan kijken hoe dat gaat, zeg maar. Hij zal wat steun hebben aan Mikos. Dus wat dat betreft, morgen mogen zij die vraag gaan beantwoorden.
Dus de keeper van Ajax en de maker van de hat-trick, de 3 doelpunten.
Precies. Nou, dat zijn de vragen die beantwoord mogen worden morgen in de AD Voetbal Podcast. Sjoerd, dank voor vandaag. Ik wens je een mooie dag. En morgen zijn we er weer met een nieuwe AD Voetbal Podcast.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.